Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemelen en aarde eerst schiep en sinds bewaarde, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we in verband met het overlijden van zuster van der Wiel Schinkel zingen uit Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zeer een gunst zal over allen die hem vrezen. stellen wij ons nu onder de tucht en onder de vertroosting van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen we van Psalm 45 het zesde vers. En daarna mogen we door Gods genade, wij nog door Gods genade, vanmorgen zijn woorden openen. Het eeuwig blijvende woord van God. We doen dat in het boek van de Psalmen, Psalm 87.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Een psalmenlied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten Sions boven alle woningen Jacobs. Zeer eerlijke dingen worden van u gesproken, o stad God Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degene die mij kennen, zie, de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren, en van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren, en de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. De Heere zal en rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is aldaar geboren, Sela. En de zangers geleide speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.
Gemeente, de tekst voor de prediking is Psalm 87, zoals u die gelezen is. U ontvangt gelegenheid om de Heere uw liefdegaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen erbij van Psalm 87, vers 2, 3 en 4. In antwoord op de prediking zingen we van Psalm 87, het vijfde vers. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De speling op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Psalm 87, vers 5. Zingen we in antwoord op de prediking. Gemeente, telkens weer wordt het ervaren wat we lezen in die korte Psalm 87. Allerlei zaken waar je zomaar overheen zou lezen als je dat niet aandachtig doet. En wij zijn van die vluchtige mensen en die vervluchtigende mensen. We lezen het woord en we zitten met onze gedachten hier en met onze gedachten daar. Totdat de Heere je stilzet. En dan wordt dat woord als het ware die goudmijn waar je uit gaat putten, omdat je het ziet, omdat je het ontmoet. Dat woord heb ik nodig, niet alleen in mijn leven, met alle strijd die daar is, met alle zorg die daar is, maar ook in mijn sterven. In leven en in sterven. En dan zien we in Psalm 87 direct al aan het begin dat het in dat leven en sterven gaat om de bewaring van de Heere, niet alleen, maar ook om de houding van dat volk. Want immers, deze psalm begint met de namen te noemen van de kinderen van Korach. Een lied voor de kinderen van Korach. Nou, de jongens en meisjes in de kerk, die hebben dat wel gehoord. Korach, die met die mannen die niet naar de tent van de samenkomst wilden komen. Daar begint het al, gemeente, niet naar de tent van de samenkomst willen komen. Verbrand is. Maar dan lezen we dat wonderlijke woord als Datan en Abiram met de hunnen in de aarde worden gestort, in de eeuwige duisternis worden gestort. Vanwege hun wederspannigheid tegen de Heere in Mozes en Aaron. En dan lezen we dat woord, maar de kinderen van Korach stierven niet. Gods verkiezende genade. Kinderen zullen niet dragen, jongens en meisjes, jonge mensen, de zonde van hun vader en moeder. Dat wil zeggen als je tot je verstand gekomen bent. Zodat je zelf verantwoordelijk wordt voor je daden, voor je doen en voor je nalaten. Hier staan de kinderen van Korach stierven niet. Nee, ze ontvingen zelfs het eeuwige leven. En dan veronderstel ik niet alleen maar, het staat hier zo niet, maar het is bijbels waar. Ze hebben net als Abraham, omdat ze Abrahams kinderen geworden zijn, immers van verre zijn dag gezien. Want je wordt alleen zalig. Of je nu een oud-testamentisch gelovige bent of een nieuw-testamentisch gelovige, alleen zalig vanwege die ene naam die God onder de hemelen gegeven heeft, onder de mensen. Door welke wij moeten, en dat is altijd een goddelijk moeten, moeten zalig worden. En daarom lezen we hier van die Korachieten. Dan zie je ze staan op de tempeltrappen, zo als je daar met je gedachten naartoe gaat, die tempel in Jeruzalem op de berg Moria. En dan komt daar dat volk dat zingt die opgangsliederen. En dan komt daar dat woord terug van die Korachieten. En dan hoor je die zang die bijna hemels klinkt, gemeente, in zang en beurt en wederzang op de bergen van Sion. Wel, zo moeten we ons dat nou voorstellen als we naar Psalm 87 luisteren. We willen dat doen onder het thema de stad Gods. De grondslag van die stad. De inwoners van die stad. En de fonteinen binnen die stad. De stad Gods. De grondslag van die stad. De inwoners van die stad. En de fonteinen binnen de stad. Binnen u zullen al mijn fonteinen wezen. Lezen we immers. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Nou, de jongens en meisjes kunnen begrijpen, een psalm die moet je zingen, nietwaar? Vanuit het gelezene, lezene in de Bijbel, in het boek van de psalmen, zingen we de psalmen, gedicht door Dateen. En dan zingen we het woord van God. Daar moeten we ook maar bij blijven, gemeente, daar moeten we niet te gauw afstand van nemen. Want dan zingen we niet meer het woord van God, maar dan dreigt het gevaar dat we het woord van mensen gaan zingen. Dat we van beneden uit gaan zingen naar boven toe. En zo werkt het niet bij de Heer. Dat volk dat zingt, wij geven het u als uit uw hand. Het wordt eerst ontvangen. En dan weer teruggeschonken aan de Heer. Zullen we het onthouden? Het is alles genade. En hij geeft het zijn kinderen als in, niet in de slaap, maar als in de slaap. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. En dan lezen we, als u en jij het bijbeltje voor u hebt in deze korte psalm, dan kun je het zo meelezen. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Wel, die bergen, die zijn rondom Jeruzalem. Nou zal dat geen Zwitserse bergen gemeente, dat zijn de hoogste bergen bijna in deze wereld. Maar het zijn meer heuvels, zeg maar. Maar ze worden bergen genoemd in de Bijbel. Er zijn bergen rondom Jeruzalem. Zo is de Heere rondom zijn volk. Zingen we immers opnieuw weer met de psalmen. En die bergen van Jeruzalem, die zijn zo belangrijk. Want vandaag de dag en alle eeuwen door, maar ook heel actueel vandaag de dag wordt er gevochten, wordt er gestreden om die bergen van Jeruzalem. Daar wil men wezen. Daar willen de volken rondom Israël wezen. Daarom moeten nu de militairen, jonge mensen, aan de grenzen van Israël weer paraat worden gemaakt, als ze dat al niet waren, maar nu nog meer. Je hebt het gisteren in de krant kunnen lezen, of eergisteren, paraat worden gemaakt om Israël te beschermen tegen de Syriërs en tegen de Iranezen. Ik kom daar straks op terug, want wat wordt het dan een heerlijk wonder. Maar die bergen zijn de grondslagen, staat hier. En dat zijn bergen der heiligheid. Hoe zit dat dan precies? Want die bergen rondom Jeruzalem, die moeten ook eens vergaan. Dat zijn geen blijvende bergen. Bergen zullen wankelen en heuvelen wijken of andersom. Ook de bergen rondom Jeruzalem. Ook Jeruzalem is honderden keren verwoest tot in het jaar 70 toe. Er bleef geen steen van de andere over. Alles verwoest. Dat wijst ook op de toekomst. In die grote strijd van Harmageddon. Als iedereen zal optrekken tegen Israël en tegen het volk van God, dan staat de God van Israël op. En dan zal hij hen verslaan door het zwaard van zijn mond. Het welk is Gods woord, gemeente. Want die witte ruiter, die heeft immers dat zwaard uit zijn mond. Dat is het woord van de Heere. En dan worden vijanden door verslagen. Wat een geweldige zaak. Maar dan blijft de vraag, wat wordt hier nou bedoeld met die bergen? En met die heiligheid? Want jullie weten het wel, jongens en meisjes, dat heb je wellicht op de catechisatie wel een keer gehad. Heilig, dat is niet omdat je een heilig boontje bent, want je vader en moeder weten wel beter. Maar heilig betekent dat je afgezonderd bent van de wereld en dat je toegewijd bent aan God. Afgezonderd van de wereld. Toen je vader en je moeder bij de doopvont stonden, toen heeft God gezegd, dit is er een van mij. En duivel, daar blijf jij af. Dat is heilig. Die op Gods bescherming wacht. Wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Zingen we het ouders voor onze kinderen. Maar wat zijn dan die heilige bergen? Wel gemeente, dat is nou Gods welbehagen. Dat zijn de heilige bergen, vergeten we het niet weer. Gods welbehagen. En wat is er uit Gods welbehagen voortgekomen? Dat een zondaar die op weg is naar de dood, het leven ontvangt in die ene naam van hem die God in zijn welbehagen gegeven heeft om zondaren te zoeken en zalig te maken. Zijn zoon, de Heere Jezus Christus. En hij, en dan doe ik weer een stap verder, gemeente, en ik hoop dat we het kunnen en blijvend kunnen onthouden. En hij is uit de hemel gekomen als degene die in dat verbond met Abraham, dat God met Abraham en zijn zaad, zijn kinderen na hem in hun geslachten gesloten heeft. Nou, die wederpartij van God te zijn in de plaats van zijn volk. En daarom die heilige bergen, vergeet het niet, gemeente, dat is het zichtbaar worden uit de hemel van die eeuwige verkiezende God, die in zichzelf in zijn raadsbesluit dat besloten heeft om zondaren zalig te maken en om daarom zijn genadeverbond te sluiten met Abraham en zijn zaad na hem, inderdaad in hun geslachten. En dat is nou, en dat zijn nou die heilige bergen. Dat is Gods verbond. Dat is zijn grondslag. Daarop zijn die heilige bergen gegrond, op Gods verbond. En dan komt het nog nader, gemeente, dan komt het tot de prediking van het evangelie, want Gods verbond vindt haar grond in, niet in ons geloof, zoals sommigen beweren. Ook vandaag, heel actueel. En daarom zeg ik het nog een keer. Gods verbond is gegrond in niet ons geloof, maar in zijn belofte. In Gods belofte. En Gods belofte. En daarop gegrond zijn verbond. Hij beloofde het aan Abraham. Hij beloofde het al in het paradijs in Genesis 3 vers 15. Dat hij de God van het verbond, de Heere, is, die niet zal toelaten dat zijn volk, dat zijn oogappel zal worden aangeraakt door wie en wat dan ook. Zijn volk, zijn verbond, niet ons geloof, maar zijn belofte. Dat zijn de heilige bergen rondom Jeruzalem. Daarop is Gods Sion gegrond, met een eeuwige grondslag. In Gods verkiezend welbehagen. Gemeente. En vooral ook de jongens en meisjes, die weten dat wel. Die wijs en die dwaze bouwer, weet je wel. Het einde van de bergrede, gemeente. Dat doet de Heer Jezus natuurlijk ook niet voor niets, dat hij aan het eind van zijn wetgeving van het Nieuwe Testament, waarin het Oude Testament en haar wetgeving gedragen wordt naar het hart van de hoorders, dat hij die wetgeving eindigt van het Koninkrijk van God met die bouwers. Een dwaasman bouwde zijn huis op het zand. En een wijsman bouwde zijn huis op de rots. Dat komt hier nou naar voren, gemeente. Die dwaze man die hadden, en die wijze man die hadden allebei een huis gebouwd. En als je eraan kwam lopen en je zag die huizen, dan zeg je, nou, dat zijn tweelinghuizen. Die lijken precies op elkaar, wat zijn die mooi. En van binnen ook alles prachtig. Je kon aan de buitenkant het onderscheid niet zien. Maar de Heere zag het wel. Waarom? Omdat hij verder ziet dan ons levenshuis. Hij ziet naar de verankering. Hij ziet naar zijn verbond. Hij ziet naar zijn grondslag. Hij ziet, kort gezegd, of zijn eigen werk in ons levenshuis gevonden wordt. Want met onze werken redden we het niet, gemeente. Dan zijn we, en dat zijn we van nature, dan zijn we dwaze mens. Wij willen snel klaar zijn en we willen snel naar de hemel in een ongebroken lijn. Maar dan kom je in de hel terecht en je val zal groot zijn. Ja, tot in eeuwigheid zul je vallen. Maar nu is daar ook een volk dat haar huis gebouwd heeft. Op een rots. Op een rots. En die rots is wederom diezelfde grondslag waarvan Jezus Christus de antwoorder aan God is. In die zin dat hij door zijn lijden, sterven, kruis, dood en hellevaart en opstanding uit de doden en hemelvaart alles verworven heeft voor dat volk dat in zichzelf niets heeft te bieden aan God. En dat is nou die rots. Hij is die rots. Dat lezen we in het boek aan de Hebreeën immers. De schrijver van de Hebreeën die zegt, en de steenrots die volgde was Christus. Dat is zijn ambtsnaam, de gezalfde, tot de zending en de bekwaammaking door zijn vader, door middel van de Heilige Geest, om een zondig en schuldig volk zalig te maken. Gemeente, waar heb je nou en waar ben je nou bezig op te bouwen? Gods grondslag is op de bergen der heiligheid en onze en de uwe en de jouwe. Met je eigen werken, met je zondagse kerkgang, misschien wel met je avondmaalsgang, je gedoopte voorhoofd. Ik weet wel, gemeente, het zijn allemaal open deuren en je hoort het bijna elke zondag, maar het is niet anders. Wij zijn mensen die van nature God niet zoeken, maar onszelf en God in ons. Want ja, een hoopje hebben we allemaal. Er zit niemand in de kerk die denkt dat hij niet naar de hemel gaat. Dan zou je toch door de muur vliegen. Als je wat over zou komen, we hebben het van de week gehoord. We hebben het van de week gezien. En dan zeggen we, een ongeluk ligt op een klein plekje. Ja, het zal je zelf maar treffen. Je bidt toch elke morgen voor je kinderen die uitgaan naar hun werk. Ouderen in de kerk, dat je zegt, Heere, bewaar ze voor gevaren en ongelukken. Maar bewaar ze ook voor een onvoorbereide dood. Dat doen we toch? Kijk, en als je dat doet, en dat mag ik dan ook tot troost zeggen, en als je dat zelf hoort zeggen, elke morgen weer opnieuw, en iedere avond weer de Heere dank voor zijn bewaring en zorg, ja, dan ben je dus aan het bouwen op die bergen der heiligheid. Dan ben je aan het bouwen, je huis aan het bouwen op die rots. Gemeente, zo wil de Heere dat. En ik mag vanmorgen zeggen, zo mag het ook. Nee, zo moet het ook. Het moet van God, omdat hij daar gebouwd heeft, nodigt hij uit om op diezelfde rots te bouwen. Zijn zoon, daartoe heeft hij hem gezonden, gemeente. Nergens anders toe als de rots die het houdt als de stormen van het leven komen. Onverwachts en onverklaarbaar. Dat je zit met je vragen en met je nood en met de smart aan je hart. Maar dat hij er is, die enige troost in leven en in sterven. We gaan verder, gemeente, want dat moet ook wel om door de psalm te komen, maar er zit nog een heel stuk overdenking in als we de kerk uitgaan, hoop ik, gemeente. Vers 2, de Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Dan zeggen andere vertalingen, de Heere heeft de poorten van Sion lief. En je zou zeggen, dat is hetzelfde, dat is natuurlijk ook hetzelfde. Maar weet u wat het nou is? En dat is met één voorbeeld heel duidelijk te maken. Mijn kinderen heb ik lief. En mijn kleinkinderen heb ik lief, maar mijn vrouw bemin ik. Voelt u wel? Dat verschil. En nou staat hier van de Heere. En zo openbaart de Heere zich vanmorgen de God van het verbond met allemaal hoofdletters. Nou openbaart de Heere zich als de bruidegom van zijn bruid die zijn bruid bemint. Ja, maar zegt u, de poorten van Sion is toch de bruid niet? Nee, maar wat trekt er nou door de poorten van Sion? Het volk zal daardoor treden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Het gaat niet om die poorten van Sion hier als zodanig. Die bemint de Heere niet als zodanig. Die zijn ook honderden keren omgegooid dan door de Grieken en dan door de Romeinen en dan door de Turken. Die de laatste poorten van Jeruzalem weer hebben opgebouwd. Zoals we dat vandaag zien. Die zijn door de Turken gemaakt in de 17e en 18e eeuw. Maar de Heere bemint de poorten van Sion omdat zijn volk daardoor treedt om binnen Sion te gaan. Naar de berg Moria. Om hem te eren. Voor het smaken zijner zaligheid. Gemeente, dat is zo'n machtig woord. Ja, ik heb straks al gezegd, je leest er zomaar aan voorbij. Want wat is dat nou, een machtig woord, de Heere bemint. Dat is wat. Wat is nou de andere kant van beminnen? Dat is niet beminnen. Dan kun je misschien een beetje liefhebberij en zo en een beetje lief hebben. Maar dat is geen beminnen. En de Heere heeft zich ook wel eens als een jaloerse man teruggetrokken. Dan beminde hij haar wel, maar dan hield hij zijn beminnen in, want hij kon het niet. Wat is dat herkenbaar, gemeente, ook in het huwelijk, dan zijn dat toch ook dagen of uren of perioden, dat je tot dat beminnen je niet in staat voelt, omdat er dit of dat gebeurd is, of omdat het met jezelf niet goed zit. Zo is het bij de Heere natuurlijk niet, hij is te vol. Komen, maar dat volk maakte het er iedere keer weer naar dat hij zich terugtrok. En dat hij, zeg ik dan wel eens, schuil ging achter een boom, zodat ze hem weer gingen zoeken. Dat je op zeker moment je omkeert en zegt, Heere, waar bent u nou? Of de Heere zegt, ik zal haar voeren in de woestijn. En dan gaat ze nog wel een tijd door om haar boleerders na te jagen. Andere mannen, want er zit haar in de genen. Maar op zeker moment dan zal ze als de verloren zoon zeggen, want zo komt dat volk uiteindelijk terecht. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Want toen was het mij beter dan nu. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Gemeente, dat is het nou helemaal. En dan wordt het weer beminnen. Dan wordt het weer in de armen vallen van een hemelse vader die al lang weer op de uitkijk stond naar zijn verloren zoon en verloren dochter. En dat komt, gemeente, omdat wij wel afhaken, maar God niet. Dat is vanwege die grondslag. Dat is vanwege zijn trouwverbond. Dat is vanwege zijn belofte. Vergeet het niet, vanwege zijn belofte. Ik zal, zegt de Heere bijna op elke bladzijde van de Bijbel. Ik zal, ook in Psalm 87, ik zal. En dan pas zij zullen. Uit de volheid van het gemoed. Gemeente, horen we nou bij dat volk? Hij bemint de poorten van Sion. Ben je er al doorgegaan? Moet je wel door? om binnen Sion te komen. Om de Heere te aanbidden in zijn heiligdom. De Heere bemint de poorten van Sion vanwege dat volk. Zelfs boven de woningen van Jacob. Natuurlijk bemint de Heere ook de woningen van Jacob. Maar Sion gaat hem nog te boven. Horen we nou bij dat volk? Op Urk horen we het zo vaak. Van wie ben je, Irene? Ja, je likken wel. Ik kan het al ongeveer bevroeden, maar zeg het nou zelfs. Van wie ben je nou, Irene? Maar van wie zijn we er nou in, gemeente? Van Sion? Van Sions volk? Van Sions volk? Of niet? De Heere bemint de poorten van Sion. Dan zeg ik vanmorgen, dan zijn er misschien onder ons die zeggen, ja, hoe kun je dat nou weten? Dat is altijd weer zo'n belangrijke vraag. Er zitten veel jongeren ook mee. Ik lees dat ook op Refoweb, jonge mensen. Vol met vragen. En ook van deze vragen, hoe kun je dat nou weten? Wel, hoe kan een man nou weten dat zijn vrouw hem bemint of dat zijn vrouw hem alleen maar lief heeft? Daar zit toch verschil in? Dat voel je aan met je hart. Als de Heere je bemint, dat is een volmaakt beminnen. Hij vraagt absoluut niet dat je daar eer dit en dat en zus en zo, zodat er weer verwijdering komt. Als de Heere bemint, dan is dat volkomen. Zie maar naar het kruis van Golgotha. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En daarom zijn Sion bemint boven alle steden van Jacob. Daar ben je toch zelf bij, gemeente. Als je vrouw je bemint, broeder, als u het voorrecht hebt van zo'n huwelijk. En als je terugdenkt als weduwe en weduwnaar aan die momenten, die heilige momenten. Daar ben je toch zelf bij. Moet je niet vragen, hoe kun je het nou weten? Dan weet je het. Mijn vrouw zal mij nooit voor een ander inwisselen, want ik bemin haar en zij bemint mij. Dan ben je er zelf bij, gemeente. Als de Heere bemint, dan sluit Hij je in zijn armen. Dan zijn na die heilige momenten, die je nooit weer vergeet. Ja, ik weet wel, de duivel zal proberen je er op te laten bouwen. Dat moet je nooit doen. Je moet op de Heere bouwen. Hij is de enige rots. Maar Hij bemint, gemeente. En Hij blijft beminnen. Weet u hoe ik dat weet? Wel, kijk nou eens naar dat woordje bemint. Daar staat niet Hij beminde en toen niet meer. Toen ik mij van hem afkeerde voor die periode. Toen ik mij ontging voor een periode. Toen ik loog. Om mijn hachje te redden. Wel, noem maar op, gemeente. Toen ik met David met een andere vrouw op bed lag. Toen ik iemand dood wenste, waarvan de Heere Jezus zegt, als je dat doet, dan heb je al een moord gepleegd. En nou druk ik het wat plastisch uit, gemeente, maar een die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft overspel gepleegd. En lees nou eens dat woordje bemint. Als dat er nou zo niet sting in de tegenwoordige tijd, en dat betekent in de Bijbel altijd bij de voordeur, dat was gisteren zo. Ook toen wij nog zondaars waren, zegt Paulus. Dat wil zeggen, toen we in de zonde leefden. Toen we ervoor leefden. Toen we eruit leefden. Toen beminde hij ons vanwege zijn eeuwig welbehagen. Ja, dan gaat de Heer in de tijd wel je leren om nederig naar hem te vragen. Dan komen er die gebogen knieën des harten. Soms een pijnlijk proces, gemeente. Want mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn zonde, mijn concrete zonde, waar de Heilige Geest aan ontdekt. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. Maar dan dat beminnen. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Dan lig je weer in de armen van de Heere. Gemeente, wat een heerlijke woorden. En daarom zegt dat verdere vers, vers 3, heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Nou, ik heb mij net trachten uit te drukken in die heerlijke dingen voor een deel, want je komt er helemaal in tekort. Heerlijke dingen gesproken, gemeente, waarover spreken wij? Heerlijke dingen worden tegenwoordige tijd van u gesproken, o stad Gods, van dat volk dat de Heere vergadert. Dat volk dat gaat door de poorten van de stad, om de stad in te gaan, om de Heere te aanbidden. Hoe spreken wij nou, gemeente? Hoe spreek je nou straks als je de kerk uitgaat en morgen als je naar je werk en naar school gaat, in deze laatste weken voor de vakantie? Hoe spreek je nou en wat komt er nou van je lippen? Uit de overvloed van het hart, zegt de Heer Jezus, spreekt de mond. Als je 5 minuten met iemand spreekt, dan weet je precies wat er los is. En ik heb er zo'n ouderling horen zeggen, ergens in den landen, een wijze broeder, die zei, als je iemand over zichzelf laat praten, dan komt hij nooit aan een eind. Maar als je vraagt naar de Heere en naar zijn werk in het leven, dan staat de wagen stil. Hoe is dat onder ons, gemeente? Hoe is dat bij u, bij jou en bij mij? Ik spreek toch zo gaarne zijn woord. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Het is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. We schamen ons dat ook niet, jonge mensen, zoals ik dat soms zie. En ik beschuldig jullie daar niet van, daar ben je te netjes voor me. Wellicht, maar we schamen ons toch ook niet om bij een strandje te zitten met krat en bier en een hoop herrie. Zou je dan schamen voor je bijbeltje? Ik zeg vanmorgen, neem je bijbeltje of koop een klein bijbeltje mee, zodat je het altijd op zak hebt. Anders ben je reddeloos verloren. Het woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En zijn woord te spreken, uit dat woord te spreken, is zo heilrijk voor de mensen die we ontmoeten op onze levensweg. Want wij moeten allen sterven, gemeente. Ik liep vanmorgen ergens, van de week ergens, op een stille en eenzame plaats, wat ik zo graag mag doen. Toen zei ik, Heere, mocht ik nou eens iemand ontmoeten waar ik mee kan spreken over u. Maakt me niet uit welke kerk. Dan kan je hart soms zo vol zijn, gemeente. Van zijn goedheid, zijn genade, zijn trouw, zijn omzien naar een sukkelaar, naar een slecht mens, naar een ongerechtige man. Zegt de Heere, wat bent u goed en zeer te prijzen. Kennen we dat nou, gemeente? Dat je zegt, we hadden zo'n goed gesprek met elkaar. De Heere was in ons midden. Nou, dat gemeente, heerlijke dingen van de Heere te spreken. Om niet verdacht te maken door te zeggen, ik vraag het wel, maar hij doet het niet. Dat zijn geen heerlijke dingen. Dat zijn onheerlijke dingen, om maar even de andere kant te zeggen. Maar te zeggen tot je kinderen, je kunt op hem betrouwen. En ga nou met ons en doe als wij. Dan zal de Heere en wij zullen het goede voor je zoeken. Dan zal de Heere naar je omzien. Dat is toch het leven. Want buiten hem is geen leven, gemeente. Zeer heerlijke dingen. Wel, we lezen ze ook in het vervolg. We moeten snel verder, gemeente. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Rahab, dat is Egypte. Babel, dat is Irak. Nou, wat een strijd de eeuwen door tot op de dag van vandaag. Egypte heeft dan een voorzichtig pact met Israël en Israël met Egypte. Zal mij benieuwen hoe lang dat duurt. Ja, zolang de Heere het toelaat en zolang de Heere er geen bom in gooit, om het zomaar eens te zeggen. Jordanië stelt zich voorzichtig op, maar Syrië, dat is die tergende leeuw op de achtergrond van de bergen van de Golan en van de bergen daarachter. En toch. Moeten we ons voorstellen, gemeente, Iranezen. Ze zijn op Urk vandaag. Ze zijn in Nederland vandaag. Er zijn christenen onder, je leest het in de bladeren, in de stichtingen die we iedere week in de bus krijgen. Stichting Ondergrondse Kerk, Woord en Daad en noem ze allemaal maar op. Het gebeurt, gemeente, vandaag wat je hier voor ogen ziet. En Psalm 87 noemt dat zeer heerlijke dingen worden van u gesproken. Ja, ik heb een christenbuurman en een buurvrouw gekregen. Het zijn wel andere mensen en ze staan er wat anders in, maar ze belijden uw naam, Heere. Wat een heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Ja, zegt de Heere dan, lees Psalm 87 maar. Ik zal Rahab, Egypte, Babel, Iran vermelden onder degenen die mij kennen. Ik heb soms wel eens het idee dat zo'n Iranees die je ontmoet de Heere kent, terwijl vele anderen die iedere zondag naar de kerk gaan wel godsdienstig zijn, maar hem niet kennen. Hem niet kennen. Gemeente, dat kennen, dat woordje wat hier staat, dat betekent ook weer die gemeenschapskennis. Ditzelfde woord wat we lezen tussen Adam en Eva. Adam bekende zijn vrouw Eva. Dat is ook weer de bruidegom en de bruid. De Heere zegt, ik zal ook Iranezen en ik zal ook Egyptenaars, ik zal ook Sidoniërs en ik zal ook Soedanezen geven om mij te kennen. Hoe is dat nou gekomen? Wel door de verkondiging van het evangelie. Door de verkondiging van Gods belofte. Door de verkondiging van de komst van de Zoon van Gods belofte, de Heere Jezus Christus, in wie het allen, alle taal en volk en natie in één persoon kristalliseert. Uit hem gevonden, voor hem gevonden en tot hem gekomen en door hem door de poorten van Sion te gaan. Al deze uit alle taal en volk en natiegemeente, die gaan op samen met de Jood, deze heidenen, door de poorten van de stad om de Heere te dienen en zijn naam lof te zingen. Dat staat er immers. Deze en die is daarin geboren. Dat is een goddelijke verborgenheid die hier genoemd wordt. Die is daarin geboren. Paulus zal later schrijven aan de Nieuwtestamentische gemeente dat hij hen een verborgenheid die de eeuwen door verborgen was geweest openbaart. Hoe? Door het evangelie. Verborgenheid Gods. Je moet erin geboren worden. Hoe kan dat? Wel, jongens en meisjes, net zoals je in de wereld geboren werd. Als je daar zit in de kerkbank, dan ben je in de wereld geboren. Op die wonderlijke wijze. Je bent uit je moeder geboren. Maar hier wordt bedoeld dat je uit je vader geboren wordt. Kan dat dan? Nee, dat kan niet. Uit een vader en uit je vader wordt nooit een kind geboren. Geboren wordt uit je moeder. Maar deze kinderen worden uit hun vader geboren. Johannes 1 vers 12. Hij is in de wereld gekomen. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. De zijnen hebben hem niet gewild. Maar zovelen hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, nog uit de wil van het bloed, maar uit God geboren worden. En dan word je voor de tweede keer geboren. En van die staat hier nou in Psalm 87. Die en die is daarin geboren. En de Heere zal van hen zeggen, die is daar geboren, in Sion, uit de vader. Zoals je vader op de aarde naar het stadhuis moet als je geboren werd om je naam aan te geven. Zodat heel de wereld weet, we hebben er een wereldburger bij. Zo is de hemelse vader in Sion wonend, op de berg van zijn heiligheid. En dan zeg ik het maar zo, gemeente, jonge mensen, jongens en meisjes, naar het stadhuis gegaan en heeft gezegd, er is bij ons een kind geboren in Sion, uit mij, ik ben de vader. Schrijf zijn naam maar op. Hoe heet hij, zegt dan de ambtenaar? Christen. En Christine. Gemeente, wat een heerlijke zaak, die en die is daarin geboren. Om in de hemel te komen, moet je niet hard werken. Moet je niet al je godsdienstplichten vervullen, al heeft dat er allemaal mee te maken. Maar erin geboren worden, je komt alleen in de hemel door geboorte. En dan kun je wel van jezelf zeggen dat je er geboren bent, en dan kunnen mensen wel zeggen die is daarin geboren, maar hier staat dat de Heere het zegt. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volkeren. Hij rekent met hen en zegt, deze is daar geboren. En de Heere Jezus horen we tegen de Vader zeggen, Vader, alle die u mij gegeven hebt, heb ik niet verloren. Ja, op die ene na, Judas, die hem verraden heeft. Maar al dat andere volk, die Joden, die Iraniërs, die Irakezen, die Soedanezen, noem ze allemaal maar op, uit alle volk en taal en tong en natie. Wat zal dat straks wat zijn, gemeente, als die bruid in die kleurenpracht van geel en wit en zwart en rood daar voor hem staat. Om te juichen voor zijn troon. En dan staat er in de Allerhoogste, zelf zal hen bevestigen. En dat is zo onmachtig belangrijk, gemeente. Hij zelf zal hen bevestigen. Dat is het werk van de Heilige Geest in je hart. Dan wordt het bevestigd. Dan is de Heere daar en die zegt, ik heb je in mijn boek geschreven. Je bent er één van mij. Gods geest, schrijft de apostel Paulus later in de brief van de Romeinen, Gods geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Of bij u niet. Of bij jou niet. Ja, dan ben je het ook niet. Dan ben je het ook niet, dan houdt het niet op, want de Heere bemint de poorten van Sion. Ik kom er nog even op terug, gemeente. De Heere bemint de poorten van Sion. Dat is die enge poort. Waar iedereen door moet gaan. Dan moet je alles kwijt. Dan moet je naakt door. Alles is te veel wat je aan hebt en wat je bij je hebt. En dat willen wij niet. Dat willen wij niet. Wij willen ons leven behouden. We willen niet alles verliezen. We willen het roer een beetje in eigen hand houden en zeggen, Heere, ik moet toch af en toe even wat kunnen bijsturen, anders komt het niet goed. En dan moet je alles kwijt. En ik zeg het nog een keer, gemeente, op de kansel en onder de kansel, dat willen wij niet. En de Heere Jezus die zegt, die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar die het verliezen zal onmijnend wil, die zal het behouden. Zijn ze er vanmorgen die zich nou laten gezeggen door dit woord? Van de Heiland zelf? Omdat hij je bemint. Omdat hij niet wil dat je verloren gaat. Zegt de Heere, gaat in door de enge poort. Ja, maar een mens kan dat van zichzelf niet. Dan doe je het toch maar, want de Heere beveelt het. Gaat in door de enge poort. En blijf niet langer wandelen op die weg die zo gemakkelijk gaat. Beetje schuil gaan in de gemeente. Niet zo vooraan in de gemeente. Wel een beetje naar de kerk. Want ja, daar houd je toch een beetje goed gevoel van over. Maar ingaan door de enge poort. En dan gaan op het smalle pad. Tegen de stroom in. Gemeente, dat wil je niet. Maar God wil het. En dat is genoeg. Uw wil geschieden. Uw wil alleen. En waar loopt dat nou op uit? Wel, we hebben gezien de grondslag. We hebben gezien de inwoners. En dan krijg je die fonteinen. Daar loopt het nou op uit. Dat begint hier al. Als de Heere Jezus, we lezen dat in Johannes 7 vers 39... Als de Heere Jezus op het loofhuttefeest is en dan wordt dan met die twee gouden bekers wordt op het altaar het water geplend uit de bron Sion. Dan roept de Heere Jezus die het water zal drinken dat ik hem geven zal. Dat zal in hem worden tot een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Dat is de gemeente. Het is door het geloof dat in beginsel al uit de buik, zegt de Heere Jezus, als het ware, die fontein opspringt tot voor de troon van God, van waar zij ook gekomen is. Die fonteinen gemeente, dat is Gods liefde in de allereerste plaats. Die liefde die gestort wordt naar Romeinen 5 vers 5 in een zondaars hart. Om weder te keren tot God, nu nog door het geloof, maar straks door aanschouwen. Want binnen u zullen al mijn fonteinen zijn. Dat betekent, zegt de kantekenaar, heel mijn gedachtegoed, heel mijn hart, al mijn verlangen, al mijn doen en al mijn nalaten, al mijn begeerten, geheel voor u, Heere, al mijn fonteinen, geheel voor u, heel mijn hart. En komt dan ook niet datgene wat de Heere vraagt, volkomen uit in de schenking door zijn volk. De liefde van zijn bruid, die valt in de armen van haar bruidegom. Om hem al haar liefde, dus toch. In het beminnen, waardig te schatten. Ja, we zingen het niet, maar dan moet ik denken aan die andere psalm. Dan zegt dat volk, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En mij wilde leiden door uw grondslag, door uw raad. Om mij daarna hier in uw heerlijkheid te ontmoeten. Want uw werk is zeker en zal volmaakt openbaar komen aan al uw volk. Gemeente zullen we er straks bij horen, bij dat volk. Het zal zijn als het zand aan de oevers der zee. Het zal zijn als de sterren aan de hemel, ontelbaar. Je hoeft niet gemist te worden. Je staat nu al voor God, in het midden van de gemeente, onder de verkondiging van zijn woord, zijn beloftewoord. En de Heere die zegt, zie, ik ben nou zelf die enge poort. Ik ben nou zelf de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, maar die tot hem getrokken worden. Gaan door hem tot de Vader en zeggen, Vader, vergeef mij al mijn zonden. Neig mijn hart, voeg het samen tot de vrees van uw naam. En dan gaat het zingen, gemeente. Dan gaat het echt zingen. Gods ware volk is een zingend volk. Vergeet het niet, zelfs in de meest droevige omstandigheden gaat het toch zingen. En dat lezen we hier ook en we zullen het ook zingen. Daar wordt mijn naam met lof gejuicht, dat is uiteraard Gods naam, met lof gejuicht geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en citer slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen. Samen de Heere bidden en danken. Heere, zo komen we aan het einde van deze eredienst tot u uw woord heeft geklonken. U zegt het in uw woord, Heere, door de dwaasheid der prediken zoekt u zalig te maken die geloven. Heere, wilt u ons inwinnen voor u, door u en tot u. Door uw woord en door uw geest. Tot lof van uw heerlijke naam. Ga met ons, Heere, als we de kerk weer verlaten. Breng ons vanmiddag weer samen als u ons opnieuw samen roept. Rondom uw woord. Vergeef wat niet was tot uw eer. En hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we nog van psalm. Psalm 86, vers 5. Verheft dan nu uw harten tot God en ontvang biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.